van vanmiddag is de poort des hemels, de verbondsverbinding. De poort des hemels, de verbondsverbinding. En wie dat wil, die mag met mij gaan lezen. Genesis 28. Genesis 28. De verbondsverbinding. Dat is een hele tijd geleden hoor, dat deze geschiedenis plaatsvond. Zo'n kleine 3800 jaar geleden waarschijnlijk. Misschien wel 3900 jaar, 3800 jaar. En we lezen daar in Genesis 28 vanaf vers 10. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen ter plaatse, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neer. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop u ligt, zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde. En u zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar u gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u toegezegd heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. Mooi hè? Dit is de poort des hemels. Een stukje voorgeschiedenis. Jacob moet vluchten voor zijn broer. Hij heeft zijn broer op zijn Amsterdams gezegd bedonderd. Voor de tweede keer. Eerst had hij door manipulatie het eerst geboorterecht ontfutseld. Met een kop soep en een stukje brood. En de tweede overtreding van Jacob is nog erger, nog schandaliger. Hij maakt misbruik van zijn blinde vader en opgestookt door zijn moeder, ontfutselt hij Esau de zegen van de eerstgeborene. En Esau, dat was een beetje een ruig type, die zwoer daarop toen hij erachter kwam dat hij Jacob zou doden. Maar hij wachtte op de dood van zijn vader. Hij wou dat zijn vader niet aandoen. Hij denkt, als mijn vader overleden is, dan pak ik hem. Die gluipert. En Rebecca heeft dat door. En Rebecca gaat naar Isaac, de vader van de jongens. En die zegt: Ik weet dat als jij ontslaapt, als jij sterft, dan zal Esau Jacob doden. En ik wil niet op één dag van twee geliefden beroofd worden. Eerst van jou en daarna van Jacob. Laten we Jacob naar Haran sturen. En laat hij daar een vrouw zoeken voor zichzelf. Dus de officiële lezing was: Jacob gaat naar Haran voor een vrouw. Maar eigenlijk was de feitelijke reden: hij moest vluchten voor Esau. Beide zijn waar, maar hij moest vluchten. En zo gaat die jongen weg. Moet je proberen voor te stellen. In de geschiedenis van Jacob kunnen we zien hoe snel iets kan veranderen. Eerst was hij een jonge man met een ongekende rijkdom. Aan vee, aan mensen, aan materiaal, aan geld. Hij was heel rijk. Zijn vader Isaac was superrijk. Hij had er niets voor hoeven doen. Samen met zijn broer Esau. Maar hij was hebzuchtig. Zelfs wat hij had, en dat was ongelooflijk veel, was niet voldoende. En daar begint alle ellende. Ontevredenheid. Je mag best ambities hebben. Maar ambities is wat anders dan een ontevreden hart. En hij was ontevreden. En door list en bedrog wilde hij het onderste uit de kan. En we kennen het gezegde, wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op zijn neus. En in ene was hij alles kwijt. Van een rijke erfgenaam. Van een bezit waar, wat je niet kon voorstellen, waar hij ook helemaal niet voor gewerkt had, want zijn vader had dat gedaan en zijn overgrootvader Abraham was al steenrijk. Isaac werd nog meer gezegend. Hij had alles wat zijn hart begeerde. En hij verspeelde het doordat hij nog hebzuchtig was. En daar loopt hij, je moet je voorstellen. En hij is zijn bezit kwijt, hij is zijn ouders kwijt. Zijn broer, dat was niet zo erg, want die wilde hem vermoorden op dat moment, maar toch. Zijn huis en haard was hij ook kwijt. Ja, hij had het nog wel, maar het was er niet meer veilig. En zo loopt hij in zijn eentje. En als ik hier zo om me heen kijk, ik geloof dat er heel veel mensen zijn die zich wel eens super alleen en eenzaam hebben gevoeld. Op een moment van je leven. Dat je dacht van, tjonge. Ik weet dat ik familie heb, die houden van me. Ik weet dat ik dit en dat. Maar ik voel me alleen. Ik sta er alleen voor. Mensen hebben me in de steek gelaten. Of ik ben geëmigreerd. Of ik ben gevlucht. Net als Jacob. Ik sta er alleen voor. En hij is op weg naar Haran. En hij wordt moe. En het wordt donker. En hij denkt, weet je, ik ga overnachten. En hij pakt een steen. En hij legt zijn hoofd erop. En ik moet zo lachen. Ik had 10 dagen geleden had ik een gesprek met Jurjen ten Brinkes, de predikant van de Hoop van Noord. En hij werkt veel voor Teer, dus hij zit veel in het buitenland. En hij vertelde geheim, mag je niet verder vertellen, het is echt een geheim. En hij zegt, het enige wat ik altijd meeneem is mijn kussen. Hij zegt, ik ben bereid op elke plank te liggen, op elk stuk beton, maar ik moet wel een kussen hebben, anders kan ik niet slapen. Toen keek ik hem heel serieus aan, zo. Van broer, wat moet je nog veel leren? Toen zei ik, broer, ik ga straks voor je bidden dat je de Jacob-salving krijgt. Want die legt zo zijn hoofd op een steen. Ik zeg, je bent nog niet zo ver, hè? Hij kent me, dus het was niet zo'n shock voor hem. Dus hij heeft gelachen, en terecht. Daar moet je ook om lachen, natuurlijk. Ik slaap ook niet op een steen, hoor. Ik slaap wel eens als een plank, maar ik slaap niet op een steen, hoor. Oké, amen. Dus hij ligt daar op die steen en dan krijgt hij een visioen, hij krijgt een droom. Dat vind ik zo mooi. Hij is moedersiel verlaten, hij zal zwaar depressief zijn geweest. Hij is niet zomaar weggelopen, de paden op de laan in, daar komt Zwiebertje. Nee, hij was depri. En hij gaat liggen daar. En God in zijn liefde komt hem tegemoet. En God toont hem, op het dieptepunt, zeg maar, dieper kon niet, op het dieptepunt... Waar hij terecht kwam door zijn eigen schuld, toont God hem een visioen. En hij ziet een ladder van hier tot de hemel. En engelen gaan naar boven en gaan naar beneden. En er is geen ladder naar de hemel. Ik hoop dat we dat begrijpen. Het is een beeld, hè? Het is een visioen. En helemaal bovenaan staat de Heer. En die spreekt tot hem in het visioen, in het beeld. En hij doet hem een aantal beloften. En eigenlijk, als je het goed bestudeert, dan zie je dat die belofte heeft God ook aan zijn opa gedaan, aan Abraham. God heeft die belofte aan Isaac gegeven en nu geeft hij ze aan Jacob. En dit zijn de beloften. God zegt, het land waarop u ligt, dat zal ik aan u en uw nageslacht geven. 1. 2. Uw nageslacht zal zijn als het stof van de aarde. 3. En met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. 4. Ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar u gaat. 5. Ik zal u terugbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten. 5 beloften. Wat een belofte. Ik had al gezegd, was de poort naar de hemel werkelijk bij Luz? Later Bethel? Nee, natuurlijk niet. Als hij op de Veluwe in slaap was gevallen, had hij ook datzelfde beeld kunnen ontvangen. ondanks de wilde zwijnen. Het gaat om het beeld. Het was niet toevallig dat hij toevallig daar ging liggen waar net die poort naar de hemel was, zeg. Tuurlijk niet. Het was een visioen, maar hij had het zo sterk beleefd dat hij dacht echt dat het de poort van de hemel was. Dus hij gooide zijn dure olie eroverheen en hij zei, dit is Bethel, dit is de poort naar de hemel. Maar God kwam naar hem toe om hem te bemoedigen, hij verscheen in een visioen. Nu, kunnen we een interessante vraag. Ik heb hier opgeschreven. We kunnen ons natuurlijk de vraag stellen waarom God aan een oplichter verschijnt en waarom deze oplichter, want het was hij, ook nog eens dit soort mooie beloften krijgt van God. Want Jacob was een oplichter. Sorry, ik kan het niet anders zeggen. Hij was een oplichter. En God verschijnt aan hem. En God doet een buitengewone belofte. Hoe zit dat? Nou, wie weet wat God zegt, hè? Ik zal, dat gaat over de zegen en de vloek. Tot het hoeveelste geslacht werkt een zegen of een vloek door? Vierde, hè? Het vierde geslacht, hè? Van wie God haatte. Maar ook de zegen werkt zo. En Abraham was een man van God. En God had hem een zegen gegeven. En veel mensen hebben dat niet door, maar die ervaren nog steeds, ook al geloven ze niet meer, de zegen van hun opa of hun oma die Godvrezend waren. En God laat iets van die zegen doorsijpelen in de komende geslachten tot het vierde en dan is het over. En hij profiteerde ervan. Bovendien zat hij in de lijn van Gods plan. Maar de sterkste vind ik deze. Wat zegt Jezus in de evangelie? Zij die gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Hij was behoorlijk ziek, deze jongen hoor. In zijn karakter. Maar hij had een dokter nodig. En dat is de genade van God. Want wij zeggen, hij is een oplichter, die Jacob. Ja, toch? Maar als onze zoon nou eens aan de drugs is, of onze dochter, willen wij dan dat God zich distantieert van hen? Nee, natuurlijk niet. Wij willen dat God die mensen opzoekt. En dus God verschijnt en bemoedigt hem. En alle beloften aan Jacob heeft hij vervuld. Allemaal. Waarom denkt u dat Israël weer in het beloofde land zit? Dat is onmogelijk, menselijkerwijs. 18 eeuwen is dat volk verspreid over de hele wereld. Maar ze zijn nog steeds een natie. En weet u waarom ze in een isolement zitten? Weet u waarom de hele wereld vijandig is tegen hen? Omdat het vervelende mensen zijn. Het zijn mensen zoals u en ik. Weet u wat hun makke is, om maar even in het Bourgonds te spreken? Ze zijn het volk waar God nog een plan mee heeft. En dat stukje land, wat is het, wat is het? Dat draait alles om. De Verenigde Naties maken zich 10 keer drukker dan die paar vierkante kilometer in Israël, dan in alle brandhaarden van de wereld tezamen en alle corruptie. Want we strijden niet tegen bloed en vlees. Israël is een verbondsvolk van God. Ja, ze hebben de Messias niet aangenomen nog. Maar ze zijn ook niet afgeschreven door God. En op nummer 2 komen de christenen. In China zitten ze ons weer lekker dwars. Kunnen ze niks aan doen, die Chinezen, want ze hebben geen idee van God. Anders zouden ze niet doen. In India willen ze het christendom helemaal uit hun land vegen. Paul, die zei op een bidstond, dat Compassion is een hulpverleningsorganisatie die kinderen helpt, voedt en kleedt. Worden weggestuurd. Waarom? Omdat het onder een christelijke vlag gebeurt. Het is een christelijke organisatie. Ze laten hun mensen liever creperen. Vanuit hun godsdienstpropaganda. We strijden niet tegen bloed en vlees. Daarom moeten we sterk zijn, moedig en krachtig en niet slap. Maar goed, de beloften aan Jacob gedaan, ze zijn allemaal uitgekomen. Ik heb ze hier. Het land waarop u ligt zal ik aan u en uw nageslacht geven. En het is aan Israël gegeven. En één ding wil ik even zeggen. Toen hebben de Palestijnen een stuk gebied geclaimd om daar een bestaan op te bouwen. En ik wist toen het gegeven werd, want ze hebben het gebied gekregen, de Westbank, aan de Jordaan, de Jordaanoever. Ik denk, de strijd is daarmee helemaal niet gesust, want ze willen meer. En de spanning en de ellende wordt opgevoerd en het gebeurt tot op de dag van vandaag. En toch zijn er een hele hoop christenen die zeggen, oh die arme Palestijnen, oh die zielige Palestijnen, en die rot, ik zal het niet zeggen het woord. Blind zijn we, blind, blind, blind in het kwadraat. Blind. We hebben geen historisch besef, hebben we niet. Zitten er al 2000 jaar in dat land. Zijn er door de Romeinen uitgejaagd, volgens het profetisch woord, maar ze zijn ook weer teruggekeerd. En er is iemand die wil dat ze uit dat land verdwijnen. En dat ze creperen tot de laatste ziel. En hij had al een paar handlangers in de Tweede Wereldoorlog. Maar dat zijn we al lang weer vergeten, want wat is 6 miljoen Joden? 6 miljoen, ach. Dus. Er zijn zelfs mensen die het ontkennen. Want het is de vader van de leugen. En hij vergiftigt ook ons. Hij bagatelliseert het. Het is een geestelijk iets, mensen. God heeft Jacob het beloofd. Dit is jullie land. En niemand krijgt ze eruit. Het wordt heftig, maar niemand krijgt ze eruit. De hele wereld zal zich vertillen, zeggen de profeten, aan Jeruzalem. En je ziet het gebeuren. Alleen Amerika is nog anti-Israël. Ja. Er is nu weer, wat zag ik op teletext? Ze hebben een synagoge, hebben 11 doden, hè? Weer. Weer een of andere verlichte groep. Ja. Mensen, de Bijbel is geen sprookjesboek. Het is reëler dan de geschiedenis die wij beleven. Het is meer reëel. Uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde. En met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Ik heb het wel eens verteld, hè, van broeder Grunhoed. Jaren geleden heeft iemand een snoertje voor mij. Straks, een los snoertje. Komt eraan. Jaren geleden, ik was toen nog echt jong. Toen was ik weg bij de douane en ik maakte vloeren schoon met een diepsteamer. Want ik studeerde, maar ik moest ook een beetje geld verdienen. Dus dat ging samen. Dus dan liep ik de hele dag met zo'n zware diepsteamer en die zoog zich vast met shampoo in het tapijt en dan liep ik zo. En het was best pittig werk, dus vandaar mijn atletische gestalte. Amen, amen. Drie ametjes. Oké. Nou goed, mijn gestalte vandaar. En het was zwaar, dat was echt zwaar. En op een gegeven moment was ik klaar, dankjewel. Nou, het is niet echt representatief, dat snoertje, maar toch, ik ga het proberen. Oké, dankjewel. En ik was klaar met die diepsteamer. En ik rolde het zo op, met mijn elleboog zo. Maar het was veel langer, dat snoer. En terwijl ik dat deed, stond er een meneer naar me te kijken. Dat zag ik uit mijn hooghoek. Een kleine meneer. Die hield zijn hoofd zo'n beetje schuin, met handen in zijn zakken. Zo. Hij zegt, dat doe je helemaal verkeerd. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, hoe moet het dan? Hij zegt, dat moet je een ander laten doen. Goed. Ik kon er wel om lachen. Toen vertelde hij me hoe je een snoer moest oprollen. Hij zegt, dan pak je dat snoer en dan doe je tussen je duim en wijsvinger en dan draai je zo een slag. Er zit een slag in het snoer. En dan krijg je een mooie. Dus ik had wel wat geleerd. Toen nodigde hij me uit. En dan komt het, toen nodigde hij me uit. Hij zegt, ik wil dat u meekomt, jongeman, ik wil u wat laten zien. Dus ik kom in een klein kamertje, dat is een studio van hem, met boksen zag ik overal en geluidsapparatuur. En ik ging zitten, hij zei, gaat u zitten op een stoel? En hij gaf me een koptelefoon op. En toen zei hij, nu moet u uw ogen dicht doen. Maar ik had genoeg horrorfilms gezien. Nu niet meer hoor, maar toen wel. Om te denken, ja, die is gek. Dus ik keek zo. Ik denk, ik moet wel weten wat hij doet. Straks staat hij met een mes. Ja, je weet het. Ja. We leven in een gekke wereld. Maar in ene klonk er muziek. Ik had mijn ogen half dicht. Ik hield hem goed in de gaten. Maar daar hoorde ik een viool. En daar hoorde ik een pauke. En daar hoorde ik een piano. Ik zat midden in de orkest. Voor mijn fysieke gehoor. Het was quadrofonie. Maar prachtig. Was echt. En ik, wauw. Dat wou hij me laten horen natuurlijk. Dus ik zet dat ding opgelucht af. Ik denk, nou, ik heb het overleefd. Ik heb goed opgelet. En ik kijk en ik zie een poster van Golda Meir. Van Israël. Dus ik vraag heel beschaafd. Ik zeg, bent u een Israëliet? Want ik had al gezien dat hij een Joods was. Maar ik zeg, bent u een Israëliet? En toen zei hij, nee, ik ben een Jood. De Israëlieten zitten in Israël. Toen vertelde ik hem, meneer Krunoet, hij was een artiest, muzikant, in de voor- en naoorlogse jaren. En toen vertelde ik hoe God aan zijn vader Abraham, zijn verre voorvader, verteld had hoe hij in Abraham en in zijn nageslacht alle volken zou zegenen. En ik zei, en ik ben een bewijs van die zegen. Want ik ben een Nederlander. Ik zeg, maar ik ken ook Duitsers en Belgen, Afrikanen, Engelsen, Roemenen, Polen, mensen in het Oostblok, die allemaal gezegend zijn. Ik legde het hem uit, ik vertelde het, in die flow was ik. En ene zag ik tranen. En ik dacht, ik hoop niet dat ik hem beledigd heb. Ik zeg, ik heb u toch niet beledigd? Hij zegt, nee, zegt hij. Hij zegt, dit heb ik nooit geweten. Want hij was een seculiere. Hij had geen niks met godsdienst. Hij zegt, dit moet u ook aan mijn vrouw vertellen. Maar je ziet het bewijs, lieve mensen. Israël zit weer in het beloofde land. God heeft ze dat beloofd. Daarom heb ik medelijden met de naties. Niet de fascisten, maar de volken die tegen Israël optrekken. God heeft ze dat beloofd. En God is soeverein. Als God iets belooft, dan doet hij het. Wie zal hem tegenhouden? Maar God heeft hem ook beloofd aan Abraham en ook aan Jacob. In jouw nageslacht, in jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Het heil is uit de Joden, zegt Jezus. En hier sta ik. Als getuige dat God waarachtig is. Want ik ben een 100% Nederlander. Nou, een beetje ander bloed heb ik misschien, maar over het algemeen. En de zegen van Abraham is tot me gekomen. En ook tot de meeste van u. Bent u niet dankbaar? Ja. En met u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar u gaat. Ook nog. Is ook gebeurd. En ik zal u terugbrengen naar het land. Want ik zal u niet verlaten. Immanuel, God met ons. En dan heb ik als vraag gesteld. Al Gods beloften aan Jacob gelden ook ons. Weet u dat? Want wij zijn ook mensen van het verbond. Alleen wij hebben een beter verbond. Ik heb hier geschreven deze belofte. Jacob had de belofte van het land, het beloofde land. Dit land waarop je ligt, Jacob, ik ga het je geven. Wij hebben de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Openbaringen 21, waar God op ons wacht, die God voor ons bereid heeft. We hebben betere beloften, want het land van Jacob, dat is niet eeuwig, maar wij hebben de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in het vooruitzicht. Alle geslachten worden in het nageslacht van Jacob en van Abraham en Isaac gezegend, namelijk door Jezus Christus, door de evangelieboodschap. Maar wij zijn ook tot de zegen van de volken, want als het goed is, is de wereldwijde kerk bezig met dit goede nieuws aan iedereen bekend te maken, zodat die zegen van Abraham nog meer bij mensen terechtkomt en dat ze ook tot geloof kunnen komen. Precies hetzelfde, alleen in een nieuwe setting, in een beter verbond. En Jacob kreeg te horen dat God met hem was. Hij zou hem niet verlaten. En wat heeft Jezus gezegd in Matteüs 28? En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. De wereld is nog niet voleindig, dus hij is met ons. Ervaren wij het altijd? Heeft u elke dag, ziet u een ladder van in uw droom van de hemel naar beneden en engelen opdaan? Nee, ik ook niet. Als dat wel zo is, dan moet u een keer naar me toe komen. Dan moet u eens ernstig praten. Maar waarom is hij er nog wel? Jacob lag daar zwaar teleurgesteld op een steen. Diep ellendig. Maar die connectie was hij zich niet van bewust. Tot het visioen. En wij zijn ons ook niet altijd bewust van die connectie, maar we hebben de belofte wel. Ik heb het verhaal verteld, ooit. Toen was ik iets van 21 jaar. Ik stond op het perron van Den Bosch. Was iets hoger dan dit. En ik stond op de trein te wachten en ik ga niet vertellen waar het om ging. Dat houd ik voor mezelf. Maar ik was super, super, super down. Down. Ik voelde me echt ellendig. En in mijn hart schreeuwde ik naar God. Niet openlijk, want dan word je afgevoerd als je dat doet. Dus ik schreeuwde naar God. En God heeft dat kennelijk gehoord en hij liet een ladder naar beneden komen. Maar niet zoals die van Jacob. Deze ladder was zo groot, had grijs haar, een tasje, zoals dat van Marion. Mag ik jouw tas even lenen? Je krijgt hem weer terug. Tas. Oké, tas. Die komt naar me toe lopen zo en ik sta daar ellendig te wezen. Echt, ik was echt ellendig. Ik sta daar en die vrouw komt naar me toe zo. Dag jongeman. Ik denk, oh nee, ik heb geen zin in een gesprek. Dag jongeman. Ik zeg, dag mevrouw. Ik wou wegkijken, maar het ging al niet meer. En ik voel me ellendig, ik wil geen praatje. En ze begon te praten over de kinderen in Canada die ze had bezocht. En ze was nu terug op weg naar haar kleinkinderen. En ze vertelde van alles. En toen kwam de trein. En ik luisterde beleefd, want mijn ouders hebben me heel goed opgevoed. Dus ik luisterde. Ik heb echt geluisterd. En ineens komt de trein eraan. Zegt, oh, mijn trein komt eraan. Ja, gelukkig. Toen zegt ze, oh, maar wacht. Ik heb iets voor u. Ik zeg, nou, dat hoeft niet. Ik denk, wat kan ze me geven? Hè? En die tas gaat open zo. Even kijken wat erin zit. Oké. Okay. En ze haalt een plastic zakje eruit. En daar zaten, geloof ik, 20 halve dollars in van die munten. En ze zegt, het is eigenlijk voor mijn kleinkinderen. Maar u krijgt er ook een. En ik nog met mijn naïeve hoofd van, nou, dat hoeft helemaal niet. Ik had goed salaris, dat hoeft helemaal niet, hoeft u niet te doen. Ze zegt, jawel jongeman, u krijgt er een. Dus ze haalt er een uit. Geeft het aan me. Dank u Jezus. En je moet je voorstellen, ik maak nu altijd gekke grappen, dus je denkt dat ik altijd vrolijk ben, maar het is niet altijd zo geweest. Dus ik was zwaar depressief. En ik zeg, nou mevrouw, goede reis. En ik denk, ach, lieverd, geef ze me halve dollar. En ze gaat weg en ik kijk op die dollar en er staat, in God we trust. In God we trust. En dan denk je, wat een zielige voorganger, staat hij nog te janken ook. Eerst staat hij grappig te wezen en nu staat hij te huilen. Weet je waarom? Omdat er een ladder is van de hemel naar de aarde. Of je hem ziet of niet, er is een ladder. Er is een ladder. En ik zie hem niet altijd, echt niet. Ik zie niet altijd engelen. Echt niet. Gebroe één keer. Mensen, maar dit moeten we begrijpen. We wandelen in geloof en niet in aanschouwen. En er zullen momenten in ons leven zijn geweest, of nu, hier en nu, of straks, dat we hem niet voelen, dat we hem niet ervaren, niet zien, en dat we denken, hé, maar die ladder is er wel. Die is er altijd. En als we het helemaal niet meer trekken, laat hij hem zakken. Zweetdoek van Esselin, zo. Oeh. Want er zijn ladders. Vorige week vrijdag heb ik er iemand op zien staan bij ons. Het was geen engel. Een hele goede schilder. Dus heeft iemand nog schilderwerk? Zoek je een goede schilder? We noemen geen namen, broeder Paul. Dat was geen Jacobsladder, dat was gewoon een schilderladder, hè? Ja, mensen, ik wil je bemoedigen. Jacob zag het niet meer zitten. Zijn hele wereld die stortte in één keer in. Door zijn eigen schuld. En soms of vaak komen wij in ellendige situaties door onze eigen schuld. Of door die van anderen, maar het doet er niet toe. En dan staan we in een isolement en dan voelen we ons ellendig en dan voelen we ons alleen. Ook al zijn er lieve papa's en mama's, tantes, ooms, buren, weet ik veel. Maakt niet uit, maar je voelt het en je ervaart het zo. Maar dan is er, onthoud goed, dan is er de belofte wat Jezus zegt. Ik ben met je al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Ik ben met je, Immanuel, God met ons. Ja, maar ik voel het niet. Jezus heeft niet gezegd, en je zult voelen dat ik met je ben. Dat heeft hij niet gezegd. Jezus heeft ook niet gezegd, je zult me zien omdat ik met je ben. Nee, hij heeft gezegd, ik ben met je. En tegen Paulus, die zag het ook op een keer niet zitten. Hè? Paulus, die werd helemaal ellendig van zichzelf. En toen klonk er, toen hij zo diep zat, klonk er een cellfoon. En toen hij dat uitriep. En toen hij strijd had, ook met die doorn in zijn vlees. Toen zei God, mijn genade is voldoende voor jou, joh. Maak je nou maar niet druk. Ik ellendig mens. Ja, we zijn er soms ellendig aan toe. Maar daarom is hij er nog wel. En juist in die momenten kunnen we leren. Laat dat onze leermomenten worden, dat we onze rug rechten. En dat we zeggen, ik voel dit. Ik ervaar dat. De omstandigheden zeggen dit. Maar mijn Jezus zegt, ik ben met je, Immanuel, tot aan de voleinding der wereld. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten, ik ben met je. En dat land wacht op ons, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik durf dat te zeggen, dit is één voorbeeldje. Ik kan er 100 doen, maar dan word ik overgeestelijk in uw ogen en dan neemt u me niet meer serieus. Maar het is echt waar gebeurd. God ziet ons in het verborgene. Dus wees bemoedigd. Wees versterkt. Je bent nooit, nooit, nooit alleen. Nooit, nooit. Zo waar Jezus leeft. Dus je bent nooit alleen. Had ik hier nog wat gestaan? Nou, we weten dat de poort naar de hemel is eigenlijk een deur, toch? Het is een deur, Jezus Christus. En we zien, heb ik geschreven, net als Jacob, deze verbinding niet altijd. We voelen hem niet, maar hij is er wel. Cornelius ook, dat is het laatste voorbeeld. Cornelius was een Romeinse hoofdman en hij bracht zijn offers aan God. En hij bad dagelijks tot de God van de Joden, wist hij veel. En hij bad en hij gaf en hij diende God. En hij hielp de synagoge bouwen en de Joden hielden van hem. En hij bad en hij had niet zo'n goed beeld van God, maar hij geloofde wel in die God, want hij had iets gezien in Israël. En op een dag verschijnt er een engel en die zegt, Cornelius, je aalmoezen en je gebeden zijn voor God in gedachtenis genomen. God had hem al lang gezien. Die verbinding was er al. Die ladder was er al lang. Die was er. Hij zag hem alleen niet. Maar op Gods tijd. En toen kwam Petrus. En het hele huis werd behouden. Amen. En hij ziet ons ook in het verborgene. Vader, dank u wel. Dat u in het verborgene ziet. Ik dank u ook voor die oude vrouw. Eigenlijk een heel gek verhaal. En toch, het is het verhaal van u, want het verhaal van het Nieuwe Testament stopt niet. Stopt niet, Heer, bij het boek Openbaring. Het gaat nog steeds door. In onze tijd, in onze levens. Geef, Heere, dat we u leren vertrouwen op uw woord. Dat we onszelf een hoop hartzeer, pijn en angst en stress vermijden. Door gewoon te vertrouwen op uw woord. En we kunnen, zelfs dat kunnen we niet uit onszelf, Heere. Kom ons daarin tegemoet, in Jezus' naam. Amen. Amen.